Leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Flevoland in Business. Het talkradioprogramma waar je de ondernemers wordt bijgepraat over de do's en don'ts wat betreft eigentijds en succesvol ondernemen in de regio en daarbuiten. Van ZZP'ers, MKB'ers tot managers en directieleden van de grotere bedrijven en instellingen. Wat zijn volgens hen de succesfactoren van een groeibedrijf? Welke fouten hebben zij gemaakt? En natuurlijk, wat hebben zij ervan geleerd? Maar ook gaan we het hebben over actuele zaken als personeelskrapte, duurzaamheid, regeldruk tot tech en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en tot eind april heb ik elke werkdag twee gasten in de studio. Vandaag te gast in het WTC Media Center Almere, Mickey Chen, oprichter van Minit, en Suzanne Bel, eigenaar van Static Entertainment. Dames, welkom in de studio.
Dankjewel.
Leuk dat jullie er zijn. Ook fijn om. Ik vind het altijd fijn als we gewoon dames in de studio hebben. Er zijn ook steeds meer dames die ondernemen eigenlijk, hè, in Startupland, Mickey.
Er zijn heel veel vrouwen die ondernemen, ja, in Startupland zeker.
Ja, maar steeds meer toch?
Nou, ik denk dat ze nu steeds meer zichtbaarheid krijgen. Maar ik denk dat er altijd al heel veel zijn geweest.
Oh ja, dat is ook een mooi. Ja, jij knikt eventjes
ja,
meteen.
Ja, sluit me helemaal bij aan.
Ja? Oké. Okay. We beginnen het programma altijd even met jullie te bevragen over de lastigste zakelijke beslissing in de afgelopen periode. Nou, om bij jou te beginnen, Suzanne. Wat was die?
Nou, mijn passie is dansen. En ik heb eigenlijk besloten om zelf zoveel mogelijk van de vloer nu te gaan. Dus dat is wel eigenlijk mijn moeilijkste besluit geweest. Ik treed nu eigenlijk veel minder op en ik ben meer aan mijn bedrijf aan het werken in plaats van erin.
Nou, dat ja. Komt vaak langs, hè, dat mensen dat te veel doen erin in plaats van daaraan. Vind je dat ja, heel lastig om dat los te laten? Want dat is het uiteindelijk ook een beetje.
Ja, dat is echt wel lastig. Als je in hart en nieren danser bent, want daardoor ben je begonnen. Ja, om dan daarmee te stoppen op een professionele manier is dat echt wel lastig. Hey, want maar daarom sta ik ook niet meer stil, hoor.
Nee, precies. Maar jullie zijn, hè, voor de mensen die jullie nog niet kennen, jullie doen dansworkshops en interactieve dansvoorstellingen gericht op bedrijven, maar ook scholieren.
Correct.
En dat doen jullie op heel veel plekken, want jullie kenden elkaar ook alweer, merkten we aan de voorkant voordat we gingen opnemen. Maar kan je ons even meenemen wat jullie dan doen?
Ja, tuurlijk. We hebben eigenlijk twee takken. De eerste is eigenlijk ontstaan in het onderwijs. Dat begon met een simpele dansworkshop waarmee mijn man eigenlijk, mijn partner ook in het bedrijf, lekker naar school ging in Almere en kinderen blij maakte. En dat is eigenlijk uitgegroeid totdat we ook een interactieve voorstelling hebben, maar ook schoolprogramma's en het docententekort aanpakken. En dan geven we eigenlijk niet eens meer dansles, maar begeleiden we ook leerlingen in projecten. En de tweede tak is eigenlijk het bedrijfsleven. En daarin verzorgen we teambuilding events, maar ook dat er meer connectie onderling ontstaat door middel van dans in te zetten als middel.
Oké, okay. Ja, vroeger had je lopen over kolen met,
met Chaka. Ja.
Maar goed, daar gaan we dadelijk even over hebben, want dat vind ik wel grappig eigenlijk. Want dat hoor je niet zo vaak, dat je dans kan gebruiken als teambuilding, als soort van middel om ergens toe te komen. Even bij jou, Mickey, wat is de lastigste zakelijke beslissing die je hebt moeten nemen in de afgelopen periode?
Grappig dat je dat zegt, Suzanne, omdat ik denk dat bij mij precies andersom was. Want jij gaf aan van nou meer aan het bedrijf werken dan in het bedrijf. En ik had juist de laatste paar maanden heel erg aan het bedrijf gewerkt. En ik wilde juist heel erg terug naar in het bedrijf werken. En ik heb toen ook een paar, want het is nu denk ik 2 maanden geleden, een beslissing gemaakt om niet verder in zee te gaan met we zouden met een heel grote partner gaan werken. En dat zou heel veel doen voor het bedrijf. En we zouden eigenlijk heel snel en makkelijk kunnen opschalen daarmee. Maar het kwam met zoveel haken en ogen. Ik denk na 5 of 6 maanden aan heen en weer gaan en onderhandelingen, et cetera, dacht ik van nou, ik wil toch weer gewoon verder terug in het bedrijf. Ik mis heel erg de operationele kant. En toen heb ik ook besproken met mijn medeoprichter, dat is mijn zus Linky. En ik zei, het voelt gewoon helemaal niet goed meer. Ik heb ook ineens geen passie meer voor wat ik doe. Ik zit heel de dag financiële modellen te maken. Volgens mij ben ik daar ook geen ondernemer voor geworden. En toen hebben we besloten om het niet met die partner in zee te gaan.
Oké, want even grappig eigenlijk, hè? Zo'n tegenbeweging. Maar goed, het gaat ook weer over passie eigenlijk dan. Hè? Jullie zijn medio 2020 gestart met eigenlijk een online marktplaats, platform, waarbij je studenten koppelt aan banen, bijbanen. Even heel simpel gesteld. Ja. En daar hebben jullie, als ik dat zo goed zie, online hebben jullie een bepaald systeem voor. Ook eigenlijk heel mooi geanonimiseerd, dat je ook niet weet, hè, Ronald komt vandaag werken, maar dat je wel ziet welke kwaliteiten iemand heeft, of nou, et cetera. Komen we dadelijk ook nog eventjes op. Maar als je dat dan zegt van ik ben iets meer naar buiten gegaan bij het bedrijf en ik wil weer naar binnen. We zijn nu 2024. Hoe kom je dan zo ver verwijderd, zal ik maar zeggen? Want ja, je bent een start-up, misschien een scale-up. Die fase zit je een beetje. Hoe kan het dat je zo ver verwijderd bent geraakt dan?
Omdat hoe groter het bedrijf wordt, hoe moeilijker het wordt om alles nog zelf te blijven managen en te overzien.
Maar hoeveel mensen heb je dan?
In het begin, wij zijn nu met een team van 9. En dat is wel grappig trouwens, want volgens mij toen ik hier zat, 1,5 jaar geleden, Toen waren we met een team van, wat zal het zijn, 6 of 7. Maar wij doen nu 5 keer zoveel business. En dat komt omdat we heel veel hebben kunnen automatiseren. Onder andere dus door ons platform. Maar ik merk toch dat er gaat zoveel om in qua transacties, heel veel relaties. We hebben nu bijna 1000 klanten inmiddels. Qua studenten zitten we nu tegen de 18.000 aan. Het is heel veel en heel groot allemaal. En het is eigenlijk te veel als je kijkt naar het aantal mensen wat wij hebben op kantoor. Dan zeggen heel veel mensen, hoe kan je dat nou bedienen met zo'n klein team? Maar dat kan dus als je gewoon alles heel slim, we coderen het meeste. Dus wat we kunnen automatiseren, dat automatiseren we. Maar dat neemt niet weg dat ik ken niet al die 18.000 studenten meer bij naam.
Nee, dat zou nog even wat worden. Oh, vroeger wel.
Want toen screenden wij iedere student ook nog eens persoonlijk. Dus dan was het ik of mijn zus Linky die dan persoonlijk die student een mini sollicitatiegesprekje hadden gedaan. En dan kregen ze toegang tot het platform. Dat is nu allemaal geautomatiseerd.
Je bent ook een familiebedrijf, laat je weten dus eigenlijk, met je zus.
Eigenlijk wel.
Wat leuk.
Ja.
Hey, maar dan eventjes, want we komen zo even nog verder op dat hele platform. Maar was er iemand die tegen jou zei, joh, jij moet ook meer terug naar het bedrijf. Want ik zie je ongelukkig worden of ik zie bedrijfsresultaten minder worden. Waren dat ook triggers of was het gewoon dat je zelf dacht, ik mis mijn passie?
Nou, het was meer dat we waren iedere dag met het team bezig op kantoor. En ik zag het team heel de dag dat je in van die meetings zit. Er werden heel de dag matches gemaakt. Er gebeurt heel veel op kantoor. En ik was een beetje geïsoleerd en ik zei dan van, ik in de daily stand-up zei ik dan, ik ga vandaag weer een financieel model maken.
En dan ging iedereen applaudisseren en dacht succes.
Ik weer in Excel, weet je wel. En dan zaten zij met z'n allen allemaal allerlei leuke dingen te bespreken. En dacht ik, je voelt je steeds meer verwijderd van eigenlijk gewoon de core van jouw business. Ja. En ik snap dat moet als je in een bepaalde fase terechtkomt. Op een gegeven moment dacht ik ook, volgens mij moet er ook een bepaalde, de timing moet ook goed zijn. En ik had op een gegeven moment het idee van, volgens mij is de timing helemaal niet goed.
Heeft iemand dat van je overgenomen eigenlijk, deze financiële tak van sport? Of heb je dat ergens anders belegd? Heb je iemand aangenomen?
Nee? Zelf.
Okay.
Alles zelf, alles in-house.
Maar je doet dus meer gewoon wat je ook deed. Je combineert het meer.
Ja.
Oké. Okay. Eventjes naar jou, Suzanne. Hè, want Static Entertainment, je gaf het al even aan natuurlijk, die dansworkshops. Kan je ons even meenemen? Want dan denk ik, dan zeg je net eventjes, dat doen we op school en met docenten en leerlingen. En dan gebeurt er het een en ander dat ik denk, hoe wil je dat doen dan? Is dat dan echt vanwege de expressie dat mensen out of their comfortzone komen en dat ze daardoor loskomen?
Nou, het is denk ik vooral de methode die we hebben ontwikkeld door de jaren heen. En daarin speelt veiligheid gewoon echt een hele belangrijke rol. Als je geen veiligheid creëert, net als dat jij je creëert voor ons, kan iemand niet zichzelf zijn en zichzelf gaan ontplooien. En dat is eigenlijk onze basis. En daarin zijn nog veel meer elementen die we natuurlijk toepassen en waar we ons team in opleiden.
Maar wat doe je bijvoorbeeld? Stel je voor dat je vandaag bij een school zou zijn en je staat voor een klas. Wat is dan de opdracht die je hebt meegekregen of hoe pak je dat dan aan?
Het verschilt wel erg per school. We hebben bijvoorbeeld een school gehad tijdens de coronaperiode dat er heel veel regelgeving was. En daarin was eigenlijk een hulpvraag van, we merken dat de sfeer niet meer fijn is op school. Wat kunnen jullie doen? En toen hebben we eigenlijk een programma op maat voor hun ontwikkeld. Dat heet Good Vibes Only. En daarin zijn we heel erg het gesprek aangegaan met iedereen op school. Van oké, hoe voel je je? Hoe komt dat? Wat kan het beter maken? Zodat het klimaat gewoon eigenlijk een positieve boost krijgt. En daaruit is nu een programma ontwikkeld waarin we heel veel lessen geven aan jongeren over hoe ga je nou met elkaar om?
Maar dat heeft niks met dans te maken dan?
Nee, het is eigenlijk vanzelf heel erg ontwikkeld omdat we merkten dat we heel goed konden levelen met jongeren, maar ook met werknemers, om erachter te komen van, waarom voel je nou zoals je voelt? Wat kunnen we daarmee doen om dat te elevaten? En daar zijn we eigenlijk lessen op gaan maken voor mentoren die wij geven aan klassen. Dus bijvoorbeeld over seksualiteit, over pestgedrag. Maar daarin zetten wij wel ons talent in van dansen en muziek om het op een speelse manier les te geven. Dus wel anders dan een standaard, bijvoorbeeld Nederlands les, zeg maar.
En dan komen we bij de tak van bedrijven. Stel je voor, Mickey die denkt, leuk, die ga ik inhuren. Wat ga je dan doen?
Nou ja, het ligt eraan wat haar hulpvraag is.
Is vaak inderdaad aanleiding?
Werkdruk, dat soort dingen. Maar ook teambuilding. Dat ze merken van, hoe connect het team met elkaar? Want dat reflecteert natuurlijk door in alles. In je bedrijf, in je sales, in de sfeer, et cetera. Maar stel je voor, we hebben bijvoorbeeld samengewerkt met Ernst & Young. Nou ja, dan komen daar mensen in een hotel en die worden dan geupgrade met hun skills. Nou ja, ze krijgen natuurlijk superveel informatie naar zich toe en ga dat allemaal maar verwerken. En op een gegeven moment ben je gewoon voor je uit aan het staren en komt er eigenlijk niks meer binnen. Nou ja, dan komen wij binnen met een energizer waar ze niets van weten. De trainer weet dat natuurlijk wel. Nou ja, en dan gaat het dak eraf. We komen binnen met muziek en ze staan bijvoorbeeld te disco dansen. Dus dan maken we een discodans met ze waarvan ze denken, oké, dit is heel iets anders. Nou ja, dat maakt allerlei stoffen aan in het lichaam, waardoor je veel meer capaciteit ernaar hebt om weer nieuwe stof op te nemen. Of we gaan lekker met ze stretchen, want je zit zo achter je computer. Nou ja, ga maar even lekker je schouders naar achter rollen, stretchen. Het wordt zo onderschat eigenlijk, dat je houding, maar ook je mindset. En daar spelen we op in voor bedrijven.
Zou je dat willen doen eigenlijk, Mickey? Ja, je hebt niet superveel medewerkers natuurlijk, maar is zoiets waarvan je denkt, oh ja, dat vind ik wel grappig om te doen?
Dat is wel grappig, want Suzanne en ik hadden het er net over. Dat is ook hoe we elkaar kennen, omdat we elkaar hebben ontmoet op een evenement van de Flevolandse Zakenvrouw een paar weken geleden. En daar heb jij dus die energizer gegeven. En ja, ik vond dat zo leuk, want ik zat in een panel en nou ja, wij gingen alvast zitten. En toen zei Suzanne ook, maar wacht even, zo gaan we niet beginnen. Het is allemaal heel statisch. Ze dus jullie panelleden, gaan we weer terug naar de stoelen. We gaan allemaal in het publiek zitten. Ja, en toen kwam er muziek en toen zijn we gewoon met z'n allen gaan dansen. Ik vond dat zo leuk en het geeft zoveel energie. Ook wat je zegt, van er komen gewoon bepaalde stoffen vrij. En je zit dan ook ineens, wel meestal, ja, je praat niet automatisch met je buurman of je buurvrouw. Maar daardoor gingen mensen wel, ja, je kijkt naar elkaar, je lacht en je creëert toch een bepaalde connectie. En zo start je het evenement wel met een heel ander soort energie dan hoe je bent binnengekomen. Dus ik vond het echt heel leuk.
Ja, je was niet degene die bleef zitten dus.
Wat zeg je?
Je was niet degene die bleef zitten. Je hebt natuurlijk ook van die mensen die denken, ja, ik blijf even zitten.
Ik denk dat er niemand is blijven. Ik heb niemand op zijn stoel zien zitten.
Nou, misschien bleven er wel één of twee zitten, maar dat is ook oké. Want iedereen heeft zijn eigen pad in wat hij fijn vindt en niet fijn vindt. En dat mag ook. Ik ga je niet verplichten, jongeren ook niet. Van, je moet nu gaan staan, dat werkt gewoon niet. Maar hoe komt het nou dat diegene liever wil blijven zitten?
Spreek je diegene aan dan?
Als ik daar tijd voor heb, zeker. En daar wil ik eigenlijk altijd tijd voor maken. Maar ik merk ook soms dat mensen dat liever niet willen. Dus het is heel erg, ja, een soort van helikopteren van oké, ben je zo. Ja, het is gewoon body language lezen. Ja.
Hey, maar dan heb je nog heel veel potentie to go. Hè? Als je zegt van we deden het bij studenten, we willen die bedrijven veel meer gaan doen. Ja. Waar zit vaak de trigger voor bedrijven? Want ik kan me voorstellen, want Mickey is heel enthousiast, wat je vertelt bij Ernst & Young, maar dat heel veel bedrijven ook denken, nou, we zitten inderdaad in het bedrijf aan het werk en de rest aan, dat geloven we wel. En misschien een beetje lastig. Vroeger had je inderdaad Coca-Cola lopen, wat op een gegeven moment helemaal hot en happening was. Maar ik bedoel, dit, ja, ik heb er nog niet eerder van gehoord, weet je. Want ik denk, wat grappig.
Nou ja, we zijn nu ook wel heel erg aan het kijken van hoe kunnen we het meer naar buiten brengen. Dus ik ben je ook super dankbaar dat ik hier ook aanwezig mag zijn.
Zolang niet hoeven te gaan dansen achter de knoppen. Nee,
jammer. Maakt niet.
Nee.
Maar naar buiten brengen en het laten zien, nou ja, laten ervaren, dat is eigenlijk nog beter. Ja, vooral daarin de samenwerking opzoeken van merk je dat er, is er veel ziekteverzuim in je bedrijf? Merk je dat er misschien onderling wrijving is? Daarin kunnen we gewoon heel erg ondersteunen met dit soort diensten.
Als bedrijven dan denken, god, dat lijkt me heel erg leuk om eens te doen. Is het dan zo dat je zegt, oké, we doen een keertje gewoon om het te ervaren en daarna, weet je, want je moet uiteindelijk ook geld verdienen natuurlijk. Of zeg van, ja, nou goed, we hebben daar een bepaald module voor. Want ik kan me voorstellen dat bedrijven denken, ja, goed, een beetje lastig.
Ja, nee, kijk, alles werkt bij ons vanuit vertrouwen. Ik kan niet helemaal niks voor niks doen, want ik moet natuurlijk ook mijn mensen wel betalen, want dat verdienen ze. Maar we zijn altijd heel open. Onze slogan is ook You Ask, We Create. Elke potentieel bedrijf is anders. En kijk, als je heel wantrouwig bent, denk ik dat we geen match zijn. Want ik weet waar we voor staan en het is kwaliteit. Ik weet wat het oplevert. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van, nou, laten we het één keer proberen. Even kijken wat dat doet, hoe de mensen reageren. Misschien een kleine enquête onder de werknemers doen. En dan vervolgens misschien een traject uitzetten.
Met hoeveel dansers kom je eigenlijk?
Het verschilt heel erg. We hebben nu een pool van 40 ZZP'ers waar we mee samenwerken.
Oh, nou, als je die allemaal krijgt, dan even een nieuw kantoor. Even uitbreiden eerst.
Op 9 werknemers, ja. Nee, maar het zou bijvoorbeeld ook iets heel tofs kunnen zijn voor je studenten die je inzet.
Ja.
Oh ja, ja. 18.000 hoorde ik toch?
Ja, nou,
goed, dan kan je
nou, met 40 hebben we nog wat dansers nodig, hoor.
Maar goed, dat zijn allemaal professionele dansers die jij inhuurt. En wat leuk zeg.
Ja.
Als je even kijkt dan naar de afgelopen periode. Want je noemde het al even COVID. Er zijn natuurlijk nodige dingen die gebeuren. We hebben natuurlijk de NOW gehad, weet ik veel wat. Hoe gaat het met jullie bedrijf?
We zijn heel erg groeiende. En zoals wat Mickey net ook zei, van automatisering gaat heel veel uren schelen in handmatig werk doen. We zijn eigenlijk nu door die transitie aan het gaan om alle processen makkelijker te maken. We waren een soort van als kip zonder kop een beetje aan het rennen en alles zelf aan het doen in ons bedrijf. Toen mochten we meedoen aan een programma Up Almere, de Startup Hero Journey. En daarin hebben we heel veel ondersteuning gekregen vanuit gemeente Almere. Workshops gehad, met heel veel andere ondernemers samengewerkt. En daarin zijn eigenlijk heel veel werkpunten gekomen. Dus daar staan we nu met Static. En het is eigenlijk heel leuk. Maar ik merk wel wat Mickey ook zegt van... Soms voel ik me ook wel afgezonderd. Omdat je zo die processen aan het uitwerken bent. En alles aan het opnieuw eigenlijk het wiel aan het uitvinden bent. Maar ik vind het ook leuk.
Met hoeveel mensen doe je dat nu? Want je had het al even over je man die ook in het bedrijf zit. Maar hoeveel mensen hebben jullie?
Wij doen het nu officieel echt met z'n tweeën. En soms opdrachtmatig vliegen we mensen in om de website aan te passen. Social media te doen, maar ook de planning te doen samen met voor de dansers, zeg maar.
Doen jullie ook veel aan TikTok filmpjes en zo? Want ik kan me voorstellen dat in jullie domein hip en happening is, toch?
Ja, wil je er een opnemen of niet?
Straks gaan we dat zeker even doen.
Nee, maar vooral voor de leerlingen. Onze volging op TikTok die stijgt echt elke dag. Ik verbaas me er elke keer over. Maar het is gewoon heel tof om in contact te blijven met de jongeren die wij meemaken op scholen door heel Nederland en ook Caribisch Nederland.
Oké, die doe je er ook even bij. Dat is lekker. Dan kan je even vliegen daar naartoe. Maar wat is een beetje de leeftijdscategorie dan qua scholen?
Qua scholen zitten we op middelbare scholen het meest. We doen ook wel basisscholen, maar wat minder. En dan zit je denk ik rond tussen de 12 en de 18.
Oh, ja. Leuk. Want jouw leeftijd bij jullie zijn natuurlijk studenten. Dan zit je precies weer daarboven. Waarschijnlijk.
Of begint
dat ook al?
Een beetje 18 tot 25.
Hey, want je had het net even over het hele, want het valt nu een paar keer. En zelfs ook bij Static zijn ze aan het automatiseren. Maar jullie hebben dus een heel systeem bedacht. Want ik denk, er zijn wel meer partijen die soort van student as a service hebben. Maar jullie onderscheidend vermogen zit hem erin dat jullie een soort van tool hebben bedacht. Waardoor, wat ik al eerder zei, ik soort geanonimiseerd wordt gepresenteerd. Maar je ook echt op je skills wordt beoordeeld. Zeg ik het dan goed?
Ja, dus wij kijken naar het profiel van een student op een andere manier. Dus traditioneel gezien, dan heb je een cv. Maar goed, iedereen kan zijn cv bewerken op de manier waarop hij dat wil. Wie zegt dat dat de juiste persoon is? Dus in principe, je vult je profiel in als student, maar er gebeurt nog meer. Dus je kunt ook verschillende assessments afnemen bij ons. En die bouwen we allemaal zelf. En een van die assessments is bijvoorbeeld aandacht voor detail. En daar komt de score uitrollen. Het idee erachter is, als Suzanne bijvoorbeeld 98% scoort op aandacht voor detail, is dat toch veel belangrijker voor een bedrijf om te weten dan of dat een man of een vrouw is en of zij nou 18 of 34 jaar is. En daarom kiezen we ervoor om persoonlijke data te anonimiseren in ieder geval in de eerste screening. Maar ik geloof niet alleen in het wegstrippen van data. Als je iets gaat weghalen, dan moet je het 3 keer overcompenseren met iets wat veel beter is. En daarom doen we ook aan, we noemen dat dan passieve datacollectie, en daar gebruiken we kunstmatige intelligentie voor. De manier waarop jij je gedraagt eigenlijk op ons platform, dat tracken wij ook.
Als ik heel veel met de muis heen en weer beweeg, dan krijg je...
Als jij bijvoorbeeld heel erg zit te rage klikken ergens, dat kan iets over jouw persoonlijkheid zeggen. Maar ook de manier waarop jij bijvoorbeeld Ronald of Susanna intypt bij jouw naam. Doe jij dat meteen correct? Doe je dat met een hoofdletter S of met een kleine letter S? En kost het jou 2 of 3 keer voordat je je eigen naam überhaupt goed spelt?
Wauw.
Hoe lang doe jij erover om een profiel in te vullen? Sentimentanalyses, wat voor woorden gebruik je? Dat kan heel veel zeggen over een persoon.
Een soort profiling.
Maar zit daar dan een soort wetenschap achter van oké, als ik mijn naam nooit met een hoofdletter typ, dan ben ik zo'n type? Of ben ik
dat
wel benieuwd?
Dat hoeft niet per se, maar het kan wat zeggen over een stukje aandacht voor detail. En dat betekent niet dat je niet een goede werknemer zou zijn, maar het zou bijvoorbeeld kunnen dat je dan beter in een creatieve rol past dan bijvoorbeeld een analytische rol. Ja. Dus proberen zoveel mogelijk data te verzamelen over student, zodat het zoveel mogelijk zegt over het type persoon dat je bent.
Wauw, ik ben eventjes, dat ik denk dat is... Maar dat weet men wel, als men op de site zit, dat dit soort tracking, zal ik maar zeggen, anders word je een beetje zenuwachtig natuurlijk. Denk, shit, alweer een keer verkeerd.
Het moet wel allemaal met klikken. Gaan, zeker.
Ja, nee, maar bedoel, je klikt al snel op akkoord natuurlijk, anders dan ga ik ook niet allemaal doorlezen, 5 pagina's, ik noem maar wat.
Nee, maar dit is niet data wat wordt doorgespeeld naar bedrijven. Hè? Dus alles wat we gebruiken, dus die algoritmes, dat is van onszelf. En dat gebruiken we ook voor ons eigen algoritme. Dus het betekent niet dat een bedrijf kan zien van, Suzanne heeft haar naam niet goed gespeld.
Nee, maar vroeg gewoon voor jezelf, inderdaad. Maar goed, dat doe je dus voor waanzinnig veel studenten, noem ik maar even. Je zou ze maar op je feestje krijgen. Doe je het voor bepaalde branches ook nog eigenlijk dan?
Met branches bedoel je aan de studentenkant of aan de bedrijfkant?
Aan de bedrijfkant.
Wij zijn heel erg begonnen in techbedrijven. Dus veel start-ups en scale-ups. We merken tegenwoordig dat het MKB eigenlijk heel veel gebruik van ons maakt. Dus dan kijk je een beetje in alles met alles tussen de 20 en de 200 medewerkers. En de reden daarachter is, in het begin was heel veel start-ups en scale-ups die namen dan 1 à 2 studenten af. En bij MKB'ers is er eigenlijk veel meer behoefte aan een legertje aan studenten. Dus die beginnen dan met 1. En we hebben dan sommige bedrijven en er lopen er inmiddels 10 of 15 van rond. In allerlei verschillende disciplines. Ja, zo ook TikTokkers bijvoorbeeld. Die worden ook best wel veel weggezet.
En hoe hou je dan de mensen bij je? Want wat ik al zeg, er zijn natuurlijk meerdere partijen die een soort van matchmaking doen. Dan vaak denkt student waarschijnlijk, en misschien ook jouw dansers, die denken, ja, vind ik leuk, want ik krijg deze poen. Bij die ander krijg ik iets minder. Ik bedoel, dat zijn uiteindelijk de satisfiers of dissatisfiers voor die kant van het verhaal. Hoe zorg je dan dat ze bij je blijven? Is dat die perfect match? Dat jij zegt inderdaad, Ronald vindt dit leuk. Nou, en dat blijkt ook te kloppen. Terwijl ik denk, ik wil links. Dan zeg je, nee, rechts is ook leuk voor jou, dat baantje. Is dat hem?
Ja, de manier waarop studenten ons zien is eigenlijk als Minute is een soort, ja, hoe noem je dat? Dus een soort buddy als het ware. Want eerste jaar op de HBO of op de universiteit zijn wij ervoor, nemen we je aan het handje. En zorgen wij ervoor dat jij toffe studiegerelateerde bijbanen hebt. Gedurende die 4 jaar van jouw studie. En dat kan in verschillende disciplines zijn. Het idee daar uiteindelijk achter is dat jij je cv zo goed opbouwt. En dat jij je vaardigheden verbetert. Zodat jij aan het eind van de rit heel goed voorbereid bent op de arbeidsmarkt. Waarnaar wij ook, omdat we dus inmiddels zoveel data over jou hebben en er zoveel van jou weten, dat wij bijna beter dan jezelf kunnen vertellen van, nou, op basis van de afgelopen 4 jaar... kan jij misschien heel goed terecht als strategisch consultant bij BCG bijvoorbeeld. Of jij moet echt bij een start-up gaan werken in de creatieve industrie.
Oh, maar dat is wel eventjes, dat is goud.
Ja. Ja, en dat is ook de reden waarom studenten ook bij ons blijven. Het is, je komt hier niet voor 1 keer een bijbaantje van 1,5 jaar. Je komt hier om 4 jaar lang aan je cv te werken. En dan kan dat 4 jaar lang bij dezelfde werkgever zijn. Maar je blijft omdat je constant je profiel wil blijven opbouwen.
En dan zijn bedrijven natuurlijk onwijs blij. Want die beginnen natuurlijk al het liefst gewoon zo vroeg mogelijk te connecten met deze of gene. Om vervolgens inderdaad mee te nemen. Maar als je het dan net hebt over een partij om mee samen te werken. Ik denk, ja, Google weet ook altijd meer dan wat wij weten, zal ik maar zeggen, van jezelf. Is dat dan een buitenlandse partij of kan je er iets over roepen? Want dan ben ik dan heel benieuwd naar waar je mee zou gaan samenwerken om te gaan opschalen.
Oh, je doelt op de partij die ik aan het begin noemde. Ja, dat is een buitenlandse partij, ja.
Oké. Okay. Ja. Spannende namen. Nee, komt niet naar voren, hoor ik al wel.
Helaas. Kun je nog wat vragen, Mickey?
Zeker.
Hebben jullie bewust gekozen voor HBO en universiteit? Of doe je ook MBO?
We doen nog niet MBO. Het staat wel op de planning. Goeie vraag trouwens. We zijn heel erg begonnen vanuit eigenlijk 1 universiteit. En dat was de Erasmus Universiteit Rotterdam. Omdat ik geloof in 1 klein ding, gewoon 1 niche. En het was ook 1 specifieke studie op de Erasmus Universiteit. Toen zijn we uitgebreid naar alle faculteiten van Erasmus. Toen gingen we naar alle universiteiten in de Randstad. En op die manier is dat verder uitgebreid. En nu zitten we dus op alle HBO en WO-instellingen in Nederland. Maar inderdaad is er ook een hele grote markt voor MBO-studenten. Dat is een hele interessante voor ons.
Ja, je zit zelf, je woont in Almere. Nou, jullie wonen allebei in Almere. Maar ik bedoel, jullie hoofdkantoor die staat in Rotterdam. Je hebt net een nieuwe debutans geopend in Amsterdam.
Ja.
Maar dan denk ik, ja jongens, kijk eens even wat hier rondloopt. Dat is natuurlijk een gigantisch potentieel. Ik bedoel, het groeit als kool.
Hier zit superveel talent. En ik zie het nu ook vanuit Windesheim hier in Almere natuurlijk. Er zit echt heel veel talent.
En er komt een universiteit aan. Dat duurt nog eventjes. Hè. Dat is niet binnenkort. Maar ik bedoel, eigenlijk zou je hier dan ook een kantoor moeten openen.
Dat zou zeker
Of is dat
kunnen.
Een beetje te dichtbij? Dan,
ik sluit dat niet uit. Nee, okay.
Maar waarom heb je het nog niet dan hier? Gewoon lekker leuk naast Suzanne. Kan je dansen overdag?
Nou, ik denk dat onze kracht hem zit in het zijn van een digitaal platform. Wat geen fysieke locaties nodig heeft.
Maar goed, uiteindelijk is het ook wel lekker als je student bent dat je het gevoel hebt. Nou, je zegt al buddy. Ik bedoel, ja, een buddy op afstand digitaal kan. Maar het is natuurlijk ook lekker als je een soort van, nou, ik noem wat, pop-up store hebt. Iets geks. Een
soort community.
Ja, gewoon gevoel dat je denkt van, weet je, je zit toch dichtbij. Een soort campus.
Ja, het kan ook een soort, hoe zeg je dat, een rondreizend circus zijn. Hè? Wat je zegt, zo'n pop-up-achtig. Dat je gewoon naar alle grote steden gaat. Waaronder dus Almere.
Ja, nou, ja. Goed idee. Kost een hoop geld, weet je.
Voor de mbo-student is dat echt iets heel tofs.
Ja, dat is geen slecht idee.
En als je aandacht wil, moet je gewoon static inhuren voor dans. Even bij jou, Suzanne. Afgelopen tijd, er gebeurt veel. Maar wat is nou bijvoorbeeld een ondernemersles waarvan jij zegt van, goh, als ik dat nou geweten had destijds, dan had me dat heel veel gescheeld. Wat is dan iets? Je hebt al gezegd, hè, niet in en aan een bedrijf. Maar
ja.
Is er nog iets waarvan je zegt van, oh ja, als Mickey of iemand me dat had verteld, dat was tof geweest.
Zo, ik denk wel heel veel kleinere dingen. Vooral het ondernemerschap zelf. Ik heb een hbo-studie gedaan.
Welke?
Dansdocentopleiding aan de Hogeschool van de Kunsten Amsterdam. En daar heb ik bijvoorbeeld niet meegekregen van, hoe verkoop je nou jezelf? Want toenertijd was ik mijn eigen product, mijn eigen danseres, dansdocent. Ik moest bijvoorbeeld buiten school moet ik gaan leren, hoe maak ik een factuur? Gewoon eigenlijk al het ondernemen, dat heb ik gewoon nooit meegekregen vanuit mijn opleiding. En dat was een hbo-opleiding. Ik hoop dat ze dat nu wel doen. Maar dat is wel echt een puntje dat ik denk van, nou, daar heb ik zelf ook gewoon veel op moeten inzetten. We hebben nu bijvoorbeeld ook een financieel coach. Die leert me heel veel dingen daarover. Want dat heb ik gewoon nooit meegekregen. Ook niet van huis uit.
Nee, want uiteindelijk, want ik zag ook op jullie website, jullie hebben iets van 25.000 leerlingen. Nou, even overtoepen. Al geholpen. Jullie doen iets van een paar honderd projecten al en iets van 144 klanten. Denk, nou, dat gaat toch lekker. In, wat is het? Nou, 2015 zijn jullie begonnen ongeveer, maar dat begon natuurlijk een beetje klein.
Ja, Randy begon alleen. Dat is mijn man. Daarin is hij rustig gegroeid. Toen kwamen we elkaar tegen en ik. We hadden eigenlijk allebei onze eenmanszaken. En 3 jaar geleden hebben we dat samengevoegd.
Ik zag op jullie website, dat wilde ik even weten. Dans als bewustwording van essentiële levensonderwerpen stond er. Toen dacht ik, wauw, dat gaat heel diepzinnig worden. Maar kan je dat verduidelijken? Wat bedoelen jullie daarmee?
Ja, tuurlijk. Wanneer je danst, is eigenlijk bewezen dat er inderdaad allerlei stoffen in je vrijkomen. Nou ja, daardoor voel je je gelukkiger, wat fijner, relaxter. Waardoor je ook meer kan gaan praten daarna bijvoorbeeld over dingen die je meemaakt in je leven. Want het leren leven leer je eigenlijk nog niet op school in een les. Als je een fantastische mentor of docent hebt natuurlijk wel. Maar er is ook een docententekort. Er ligt veel druk op ze ook om te presteren. En daarin ondersteunen wij heel erg om levenslessen mee te brengen. En dat doen we door gekke oefeningen te doen. Maar ook hele serieuze vragen te stellen. Van durf je jezelf te zijn op social media? Ja, waarom wel, waarom niet? Maar ook over seksualiteit praten.
Maar dat is echt spot on. Krijg je dan ook subsidie?
Nee, we doen het eigenlijk helemaal zelf nog tot nu toe. En daar ben ik ook eigenlijk heel erg trots op. Maar we zijn nu wel in een fase beland waarin we aan het zoeken zijn van we hebben toch wel ondersteuning nodig, want wij willen ook opschalen. Nou ja, dan heb je meer materialen nodig. Je wil meer mensen gaan intrainen in je methodiek. Ja, en dat zijn we nu eigenlijk allemaal. Zijn we zelf aan het herinvesteren de winst. Dus
jullie zijn ook verkozen tot meest innovatieve scale-up van Almere. Hè, wat je al vertelde bij Up Almere bij de Startup Hero Junior Award in 2023.
Ja.
Zet dat meteen de deuren open naar investeerders of andere partijen?
Niet per se, als ik heel eerlijk moet zijn. Maar wel naar partners die zien wat we doen, die onze meerwaarde zien. We staan in de kinderschoenen van het ontwikkelen van een digitaal platform. Want daarin willen we ook meer bieden. En dan gaat het ook makkelijker overzees.
En dan kan je dansfilmpjes bekijken ook of zo. Dat lijkt me ook leuk eigenlijk. Hè? Want thuis kun je wel via de sportschool allerlei dingen doen. Maar dat je dit soort dingen ook thuis voor het beeldscherm kan doen.
Dat is het alleen niet. We willen echt een platform oprichten waarin mentoren ondersteund worden in de connectie maken met jongeren. En dat zij ook bepaalde topics kunnen gaan behandelen zoals wij het doen in onze methodiek. Dus dat staat eigenlijk heel erg los van dansen. Maar we zullen altijd wel een bewegend, gek, gezellig, humoristisch element in dat digitale platform gaan verwerken. Ja.
Nou, wauw, je kan er ook een soort van methodisch boek over schrijven, denk ik. Want dans is natuurlijk een middel. Maar ik bedoel, eromheen zit heel veel.
Ja, zeker weten.
Okay.
Ja,
dat is ook lastig voor mensen om dat te plaatsen misschien wel. Hè? Want jullie zijn een soort heel iets nieuws.
Ja, nee, dat merk ik ook. Dat merk ik ook aan wat jij zegt. Nou, dansen dit, dansen dat. Ja, vaak zeggen mensen van, heb je een dansschool? Nou ja, daar hebben we eigenlijk heel bewust
niet. Ja, we denken helemaal niet in hokjes in Nederland.
Nee, helemaal niet. Ja, en dan is het aan degene die voor mij staat of die daar open voor staat om echt te horen van, wat is dit dan? Wat houdt het dan in? En ik merk ook dat we het wel steeds makkelijker kunnen verwoorden, maar het is wel complex om te begrijpen. Daarom zeg ik ook vaak, je moet het ervaren.
Ja, dat is ook zo. Ja. Mickey, even bij jou ook ondernemerslessen. Nou goed, in 4 jaar tijd heb jij er nodige gehad, denk ik. Als ik je zo beluister. Maar wat is er eentje waarvan je zegt, dat had ik toch wel even willen weten aan de voorkant. Had ik even een mentor gehad die dat geroepen had, dan scheelde dat een hoop.
Nou, ik heb wel iets wat heel veel van mijn mentoren wel geroepen hebben, maar ik eigenlijk nooit naar heb geluisterd. Misschien is dat ook wel een goeie.
Ja, dat is ook een ding als ze roepen. Je leren luisteren dan. Maar vertel.
Ja, dat. Nou, mensen zeiden in het begin altijd al tegen mij van, als je een start-up begint, een start-up is echt niet voor iedereen. Eigenlijk andersom, een start-up is voor heel veel mensen het gewoon niet. Zeker niet voor werknemers. En als start-up kom je heel snel in verschillende fases terecht. En dan kan het zijn dat de persoon die in jaar 1 echt een topper was, misschien niet past in jaar 2 van de start-up. Maar omdat je dan samen die hele reis hebt meegemaakt, dan wil je daar geen afscheid van nemen. Terwijl je eigenlijk wel weet van, het past eigenlijk niet meer. En dat is iets wat zoveel ondernemers mij hebben verteld bij dag 1 van deze reis. En ik dacht altijd van, nee joh, we gaan gewoon lekker verder samen. We hebben het toch samen opgebouwd. Dat is eigenlijk gewoon heel naïef. En ik heb die fout meerdere keren gemaakt. Op een gegeven moment moet je er afscheid van nemen. Je kan nog steeds vrienden zijn. Maar dat betekent niet dat je op professioneel vlak nog de komende 20 jaar verder moet, helaas.
Ja, maar jullie zijn toch een beetje, want je zegt, je zit met je zus erin. Hè, je hebt niet superveel werknemers, want je hebt alles geautomatiseerd. Of je doet het samen met AI, natuurlijk een lekker populair woord. Maar dat maakt het wel heel erg cozy natuurlijk.
Ja.
En als er iemand wegvalt, dan is het ook wel in één keer, ja, toch een soort familiebreuk.
Daarom, dus daarom is het des te moeilijker, want ons team gaat niet keer 10 of zo in de komende jaren. Als de business keer 10 gaat, we hebben het op zich nu zo opgeschaald op een manier waarop dat kan en je er niet heel veel poppetjes voor moet bijzetten. Maar dat maakt het dus des te moeilijk, want dan denk je van, nou, ik zit hier met een heel hecht team en het team is nu ook heel hecht. En als het dan niet past met iemand, ja, ik denk dat dan 50 keer moeilijker is dan als wij wel met 30 of 40 man waren geweest.
Heb je zo geselecteerd, voor zover het al mogelijk was, ook met jullie tool, zal ik maar zeggen, dat als Suzanne of ik zouden solliciteren op de baan, ik noem maar wat. Doe je dat ook?
Je bedoelt de mensen die nu in mijn team zitten?
Ja, die zitten waarschijnlijk al langer, want je ging van 7 een paar jaar geleden nu naar 10. Maar gebruik je dat dan ook?
Ja, want dat is wel grappig. Want en ik reken die dan niet tot onze vaste medewerkers. Maar wij hebben ook onze eigen pool aan studenten. Die wij eigenlijk op heel regelmatige basis inzetten. En dat huren we gewoon via ons eigen platform in. Dus dat zijn inmiddels 15 tot 20 studenten. En dat doen we ook allemaal via onze eigen screening. En dat zijn echt toppers. Dat is een beetje onze flexibele schil.
Nou, grappig. Ja. Als je het even hebt over funding, hè? Groeien. Nou ja, goed, je moet niet te snel. Maar je moet wel genoeg geld hebben.
Ja.
Bij jullie gaat de business ook lekker voorwaarts, volgens mij.
Ja.
Hoe doe je dat met groei en geld dan? Want je moet heel veel investeren in tech.
Ja, maar dat valt wel mee. Ik denk dat we in het begin hebben daarin moeten investeren. We hebben dus een angelronde gedaan 2 jaar geleden. En dat was 3 ton bij een aantal angels. Daar hebben we heel veel stappen mee kunnen maken. Maar omdat al onze tech in-house is, ja, we hebben geen kosten van hele dure programmeurs of iets dergelijks. We zitten ook in heel veel programma's. Nou, Amazon Web Services bijvoorbeeld. En dan heb je zo weer $100,000 in credit. En dat is heel veel computing power. Dus daar ga ik best wel snel mee vooruit.
Maar goed, uiteindelijk is AI natuurlijk ontzettend snel aan het ontwikkelen. Dus iets wat je een paar jaar geleden bedacht hebt, wordt nu in één keer wel anders. Dus je moet wel elke keer blijven bijpunten, zal ik maar zeggen. Ook al heb je het zelf bedacht.
Zeker. En dat doen we ook. En daar hebben we ook de resources voor in-house.
Hè, wat lekker, joh. Dat het allemaal... Ben je al gevraagd voor een overname eigenlijk? Gewoon dat iemand spontaan zei, joh, dit vind ik interessant. Want ik kan me voorstellen dat dit voor... we noemen het al Ernst & Young, maar gewoon allerlei van die grote corporates dat die denken, mooi, dat incorporeren we even. Dat is fantastisch.
Grappig dat je dat zegt. Niet per se corporates, maar er zijn best wel partijen geweest van uitzendbureaus die zeggen van, oh, wacht even, jij hebt deze generatie, heel die Gen Z'ers, kunnen wij helemaal niet bereiken. Is een perfecte aanvulling op wat wij doen. Zou je het eventueel willen over nadenken om of helemaal in te lijven of een soort van een merger?
Maar zou je het verkopen?
Op dit moment niet. Nee. Okay. Nee, ik heb er nog veel te veel plezier in om dat niet te laten gaan. Nee, maar misschien als de juiste partner voorbij komt in de toekomst, wie weet.
Stel je voor, Suzanne, je bent 1 dag de baas van Ondernemend Nederland. Nou, ik zeg elke keer, in Den Haag zijn er genoeg posities. Stel je voor, je zit daar morgen. Wat ga je doen? Ga je dingen aanpakken en wat ga je dan doen?
Dat is echt een hele grote vraag, hè?
Ja, maar goed, Ondernemend Nederland, jij bent onderdeel van natuurlijk. Wil je nog even over nadenken? Gaan we even naar de secondante.
Ja.
Mickey, wat zou jij doen als je de baas was van Ondernemend Nederland?
Ik zou echt even al die regels schrappen, al die wetsvoorstellen die er liggen. Het wordt, mijn inziens wordt het steeds moeilijker voor ondernemers en dan met name voor MKB'ers en voor start-ups om hun bedrijf te leiden. En ik hoor dat zoveel binnen de start-up community van, oh, komt er weer een nieuwe wet aan en hier moet je ook op letten en hier moet je ook op letten. En sommige van die wetten zijn heel goed. En er komt nu bijvoorbeeld een wet, die is net ingetreden. Mm-hmm. Dat is voor platforms zoals Vinted bijvoorbeeld. Dat mensen geen zwart geld meer kunnen verdienen, maar dat Vinted de inkomsten van alle personen eigenlijk ook moet gaan opgeven bij de Belastingdienst vanaf een bepaald bedrag. Helemaal goed, want natuurlijk als je €100,000 verdient op jaarbasis met Vinted, dan moet dat ook aangegeven worden. Maar de volledige verantwoordelijkheid ligt bij de platformen. Dus die moeten in één keer heel die infrastructuur gaan ombouwen. Want in één keer moet al die heel gevoelige data op een bepaalde manier bewaard worden en doorgestuurd worden naar de Belastingdienst. En dat is echt niet iets wat je zo 1, 2, 3 doet. Daar hebben wij ook mee te maken gehad. Maar in principe voor ons is dat geen groot issue, omdat bij ons alle studenten al geregistreerd staan bij de Belastingdienst. Maar ik kan me wel voorstellen dat voor heel veel platformen die dat niet hebben, dat ze zoiets hebben van holy macaroni. Had ik bepaalde plannen voor het eerste kwartaal? Ja, dan zijn die nu echt allemaal meteen opgeschoven. Want dit is een nieuwe prioriteit geworden.
Wat vind je eigenlijk van het feit dat de regering zegt ook van, hè, op het moment dat je gewoon allerlei kortingen geeft qua belasting, hè, aan expats en zo. Hè, dat is de hele tech community, die staat ook op de achterste poten, snap ik. Maar goed, aan de andere kant is er ook veel voor te zeggen dat we het een beetje iets gelijker moeten trekken. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat is een lastige. Want als je kijkt naar de krapte op de arbeidsmarkt, met name als het gaat om senior talent in tech, het is echt heel moeilijk om senior ontwikkelaars te vinden.
Heb je ook mensen uit het buitenland gehaald? Of is het gewoon allemaal toch...
Nee, we hebben nooit mensen uit het buitenland gehaald. Nee, maar dat komt ook omdat ik zelf ontwikkelaar ben. En we hebben recentelijk een nieuwe CTO aangehaald. En die komt gewoon van Delft. Dus dat is... Ik denk dat wij gewoon heel veel geluk hebben gehad.
Maar ben je ervoor? Zou je voor of tegen zijn voor die afzwakking van de expat-korting?
Nee, ik vind niet dat het moet worden afgezwakt. Want je moet zo denken, als op het moment dat wij dat talent niet kunnen vinden in Nederland, dan moeten we dat dus blijkbaar uit het buitenland halen. En dat is wat er nu gebeurt. Gedwongen, omdat de Nederlandse programmeurs, er zijn er gewoon niet voldoende van. En als je dan ook nog eens moeilijk gaat maken voor buitenlandse programmeurs om naar Nederland te komen, of minder aantrekkelijk in ieder geval, ja, dan gaan ze naar landen als bijvoorbeeld Frankrijk, waar het ineens wel heel aantrekkelijk is. En dat betekent heel veel voor de manier waarop het techklimaat in Nederland zich ontwikkelt.
Nou, Suzanne, inmiddels in het Den Haag is in je hoofd aangekomen. Wat zou jij doen?
Ik zou echt een heel goed gesprek aangaan, vooral met de mensen daar. Omdat ik merk dat er heel veel wordt bedacht, regeltjes, zoals Mickey al net zei. Maar waar is het hart? Waar is de innovatie van de mens? En dat is ook waarom wij doen wat we doen. Ik merk dat als de innovatie van de mens er niet is, kan je geen tech ontwikkelen. Dan komt die creativiteit er niet uit. Dus ik denk dat ik daar heel erg op zou hameren.
Ja, meer de mens, minder regels.
Ja.
Ja, dat horen we al vaker. Dus, ja.
Wat is jouw mening daarover?
Wat? Over?
Over die 30% regeling.
Ja, ik vind hem lastig, moet ik eerlijk zeggen. Want het is een beetje wat je zegt. Aan de ene kant denk ik, ja, het is heel goed. Aan de andere kant denk ik, ja jongens, ik snap het ook wel als je buren, vrouw of man 30% korting krijgt.
Ja.
Weet je, het trekt ook woninggebeuren wat schever, weet je wel.
Ja.
Dus ja, ik vind het lastig. Ja. Dus ik snap beide kanten.
Ja. En wat zou jij veranderen als jij in Den Haag zat?
Oh leuk, je gaat tegenvragen stellen. Ja, dat is ook heel mooi. Ja. Nou, ik vind wel, ik ging laatst de belasting invullen. En toen dacht ik, holy, ik weet niet welke afslag ik gemist heb. Maar dit is echt in één keer heel veel vragen dat ik dacht, nou, nooit geweten dat die ook hierin passen.
Ja.
En het werd onnodig moeilijk. Dus ik had wel zoiets van, ik begrijp nu nog meer hoe de toeslagenaffaire en dat soort dingen. Want ik had een vinkje ergens gezet of niet. En toen dacht ik aan het einde, hoe zit het nou?
Ja.
Denk, oh shit, daar een vinkje. Nou goed, dat was mijn learning een paar weken geleden. Dat ik dacht, ook al ben je dan wel goed opgeleid, et cetera allemaal. Het is echt verrekt lastig. Dus op het moment dat je daar met een complexe bedrijf of whatever. Ja, dus ik ben er erg voorstander dat we het gewoon allemaal versimplificeren.
Ja.
En gewoon ook niet uitgaan van het slechte. Laatst zat hier ook Martin Ort. Die is onder andere directeur van de Almeerse ondernemersvereniging hier in het stadscentrum. En die zei, ja, je wordt behandeld als witwascrimineel als je een horecatent begint. Gewoon beginnen met, we zijn allemaal van goede zin. Hè, we maken mooie dingen. Nou dat, punt.
Ja. Mooi.
Ik ga jullie hartelijk danken. Mickey Chen, oprichter van Minit. En Suzanne Bell, eigenaar van Static Entertainment. Voor jullie komst naar de studio. Prettig gesprek. En natuurlijk all the best in de komende periode.
Dankjewel, hetzelfde.
Ja, jij ook. Bedankt.
Jij bedankt voor het kijken en wat luisteren naar deze aflevering van Flevoland in Business. Mocht je eerdere afleveringen willen bekijken of beluisteren, check even de EasyFM app site. Dan wel natuurlijk via 1 Almere TV, 1 Almere Radio. Dan het kan een Almere ondernemersplatform of een van de pod- en podcast opties. Ik wens jou een hele succesvolle week toe en graag tot de volgende keer.